Het komende uur, Stilok. Het kerkelijke geluid van de regio.
Radio Midland.
Het is alweer 14 dagen geleden dat wij het Pinksterfeest vierden. En dat betekent dat wij de zogenoemde feestloze helft van het kerkelijk jaar zijn ingegaan. Alle kerkelijke hoogtijdagen zijn weer de revue gepasseerd. De hele jaarlijkse cyclus die begint met de vier adventsweken en dan het kerstfeest. En dan de zogenoemde Epifanientijd. Dat betekent de tijd waarin de nadruk wordt gelegd op het optreden van de Heer Jezus in zijn woorden en in zijn handel en wandel en de wonderen die hij heeft gedaan. En de Epifanietijd, die wordt gevolgd door de Lijdenstijd, de 7 weken. En dan krijgen we de Paaskring, de 7 weken vanaf Pasen, met de Hemelvaartsdag. En dan Pinksteren en vorige week zondag, dat is de zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. Wanneer we gehoord hebben van het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, dan loopt het allemaal uit op de verheerlijking en de aanbidding van de drie-enige God. Dat zijn de kerkelijke feesten. En er is een jaar geleden een voorstel gedaan door een Veense dominee, gereformeerde dominee J. Overduin. Wellicht bij u bekend van zijn boekje Hel en Hemel van Dachau, waarin hij vertelt over zijn ervaringen in het concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. Dominee J. Overduin die stelde voor om er nog een feest aan toe te voegen. En dat zou dan zijn het Parousiefeest. Parousie, dat is het Griekse woord voor, zeg maar, de wederkomst van Christus. En het Parousiefeest zou dan ertoe dienen om het verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus bij de gemeente aan te wakkeren. Een mooi voorstel, maar misschien ook wel een kansloos voorstel. Want ja, een extra feestdag toevoegen na al die eeuwen, dat ligt niet zo voor de hand. En we zouden ook kunnen zeggen, is het eigenlijk wel nodig? De gedachte is mooi, maar is het niet zo dat als de gemeente bijvoorbeeld regelmatig het heilig avondmaal viert, de Eucharistie of de maaltijd des Heren, dan blijft toch vanzelf de grote toekomst wel in het vizier. Bij het avondmaal horen wij de woorden: verkondig de dood van de Heren totdat hij komt. Wij eten het brood, wij drinken de wijn in het geloof, als een voorproefje, je zou bijna kunnen zeggen een amuse, van de grote bruiloft van het Lam. En door regelmatig het avondmaal te vieren, is er dus duidelijk een toekomstverwachting levendig, een vuur van de hoop brandend in de gemeente van Christus. In elk geval mogen we zeggen, waar het Pinksteren geworden is, waar de Heilige Geest woont en werkt in de gemeente, daar is ook de toekomstverwachting. De toekomstverwachting zoals we die horen in Psalm 98. Graag wil ik met u een gedeelte lezen uit de Bijbel, en wel de allerlaatste verzen uit Openbaring 22 vanaf vers 16. We lezen daar: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen, voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom, spoedig. Amen, ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Het is een indrukwekkend slot van de Bijbel, het boek dat ook wel genoemd wordt het boek van het komen Gods. Het komen van God vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En nu wil ik bijzonder onderstrepen dat eerste gedeelte van vers 17, waar staat: En de geest en de bruid zeggen kom. In dit korte zinnetje vinden wij drie belangrijke zaken. Namelijk ten eerste, de geest heeft de bruid. En ten tweede, de bruid heeft de geest. En in de derde plaats, samen roepen ze de bruidegom. De geest heeft de bruid. Kennelijk bevindt de Heilige Geest zich hier op aarde. En vanaf de aarde roept hij naar omhoog, kom. De geest op aarde, dat wijst op het heilsfeit van Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. God is niet alleen God boven ons en God met ons, maar hij is ook God in ons, heel nabij. Dus de Heilige Geest betekent God is nabijer dan ooit. En deze geest die op aarde is, die op aarde woont en werkt, die heeft de bruid. De bruid is het beeld van de kerk, de gemeente van Christus. En die kerk die is er dankzij het werk van de Heilige Geest. Nou, een bruid die is natuurlijk verliefd geworden op de bruidegom. En de bruidegom op de bruid, en zo gaan ze trouwen. En dan zou je kunnen zeggen, de Heilige Geest die zorgt ervoor dat mensen in de wereld verliefd worden op Jezus. Dat ze oog krijgen voor Christus. Dat ze hem van harte gaan liefhebben. Dat ze bij Jezus willen horen en dat ze Jezus willen volgen. Zijn leerlingen zijn en zijn getuigen zijn. Dat vuur van de liefde ontsteekt de Heilige Geest in de harten van mensen. Mensen die misschien eerst onverschillig waren of van niets wisten of er niets van moesten hebben. Maar de Heilige Geest die overwint de weerstanden en dan zegt die bruid, ja, ik wil graag bij de bruidegom zijn en ik wil hem ook tegemoet leven. Dus als er staat de geest en de bruid, zo samen, dan is dat het wonder dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat er een kerk is. En de kerk bedoel ik natuurlijk niet een gebouw van stenen, maar dan bedoel ik de gemeente van de oprechte gelovigen die de Heer Jezus van harte lief gekregen hebben, dankzij de Heilige Geest. En is dat niet een bemoedigende zaak, ook in een tijd dat we moeten spreken in Nederland van toenemende onkerkelijkheid, dat de Heilige Geest er altijd voor zorgt dat er een kerk zal zijn. In Nederland, wereldwijd, onder Joden en onder de volkeren, ze komen eraan door de kracht van de Heilige Geest, die de naam van Jezus gaan beleiden. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Hier ligt het geheim van de kerk. Ze is er en ze zal er zijn tot de jongste dag, want de geest van hierboven, die leert ons geloven, hopen en liefhebben door zijn kracht. Dat is het eerste wat hier opvalt. De geest heeft de bruid. Maar de keerzijde daarvan, dat is, de bruid heeft de geest. Ze heeft de Heilige Geest ontvangen als een gave van Christus. Als de Heer Jezus ten hemel is gevaren, dan is het eerste wat hij doet, zeg maar de eerste regeringsdaad, de uitstorting van de Heilige Geest. En daarmee schuift Christus als het ware de trouwring aan de vinger van zijn bruidsgemeente op aarde. Zo zeker als je die ring gekregen hebt, dat geschenk van de Geest, zo zeker, mijn bruid, kom ik je ophalen, dat je eeuwig bij mij mag zijn. Dus de Geest is het onderpand dat de zekerheid geeft van die geweldige toekomst. En de grond van de hoop, zodat die hoop niet een slag in de lucht is, maar een gegronde verwachting van wat de Heer Jezus zal gaan doen als alle beloften van de Bijbel volkomen vervuld gaan worden wanneer hij verschijnt in zijn heerlijkheid. De bruid heeft de geest. De Pinksterdagen hebben er met elkaar bij stil mogen staan wat de betekenis is van dat heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. De geweldige rijkdom, dat betekent dat we in het leven van het geloof geleid worden door de Heilige Geest. Dat we wijsheid ontvangen bij allerlei beslissingen die we nemen en keuzes die we maken. Dat wij gaven van het gebed krijgen. Als wij ook met ons gebed soms aan de grens zitten en we weten het niet meer hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden, dan neemt de Geest het voor ons over, staat in Romeinen 8, dat hij dan zelf voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En de Geest is ook de geest van de toerusting, die allerlei genadegaven, we noemen dat charismata, uitdeelt in de gemeente, zodat die gemeente kracht heeft om werkelijk godsgetuige in deze wereld te zijn. Dat is het geweldige van Pinkster. En mooi is ook weer dat hier geldt, eens gegeven blijft gegeven. De geest die geschonken is, die blijft bij de gemeente tot aan de jongste dag. De geest heeft de bruid. En de bruid heeft de geest. En de derde gedachte die in dat korte zinnetje zit, de geest en de bruid zeggen kom, dat is dat ze samen roepen, kom, ze roepen de bruidegom. En je kan het vergelijken met dat je bij een meertje staat in het hooggebergte, ergens in Oostenrijk of in Zwitserland, en dat je dan bij dat meertje heel hard roept en dan komt er van de andere kant een echo terug. En Jezus heeft, zeg maar, als eerste geroepen. Hij heeft gezegd, ik kom. Ja, dat is de boodschap die bijvoorbeeld in het boek Openbaring op elke bladzijde te lezen is. Zie, ik kom spoedig. En de echo van dat spreken van Jezus, ik kom, dat is dat de bruidsgemeente op aarde zegt, ja, kom. Kom, Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Het is niet altijd gemakkelijk, te midden bijvoorbeeld van verdrukking, denk aan de broeders en zusters die vervolgd worden, gediscrimineerd worden, om die verwachting vol te houden. Het is ook niet voor de hand liggend als je het materieel heel goed hebt en als je in deze wereld van heel veel luxe kan genieten om die verwachting vol te houden. En daarom is het zo belangrijk dat de geest steeds weer voorop gaat en de bruid meeneemt om het vol te houden, werkelijk van harte te bidden, uw koninkrijk komen. Het valt mij op dat het maar een heel kort woordje is van 3 letters. Kom! En ja, dat komt natuurlijk omdat er urgentie achter zit. Als iemand dreigt te verdrinken, dan roept die persoon, help! En dan zegt hij niet, zou er misschien iemand zijn die me alsjeblieft kan komen helpen? Want daar is geen tijd voor om zo'n hele volzin te maken. En als er brand uitbreekt en het vuur gevaarlijk om zich heen grijpt, dan wordt geroepen, brand! En niet van, we maken er u op attent dat er hier een brand is uitgebroken. Dat vraagt veel te veel tijd. Dus die kortheid, die wijst op de urgentie. Hè? Maar die urgentie van dat kom, dat moeten we positief laden. Het is niet in de eerste plaats van, oh help, haal me hier weg, want ik heb het hier zo slecht en zo benauwd. Dat kan ook wel aan de orde zijn, maar voorop staat het verlangen naar het positieve. Het met groot verlangen uitzien naar de shalom die werkelijkheid wordt. Naar het rijk van de vrede dat door God is beloofd. En zo klinkt ook het lied. O, soms voel ik een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan. Ik vraag me af dan, dierbare heiland, zijt gij reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. Hij verlangt nog meer dan wij. Maranatha blijven het wachtwoord, voor een elk, maar ook voor mij. Welk een uitzicht, Druidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom. Maranatha blijft ons wachtwoord. Kom, Heere Jezus. En de geest gaat ons voor. En wij als bruid roepen kom. Dan moeten we maar niet spreken over een feestloze helft van het kerkelijk jaar. Want dan mag toch wat omstandigheden ook zijn, elke zondag opnieuw een feestdag zijn, waarop we op de uitkijktoren klimmen en kijken naar de horizon en weer gesterkt worden in de verwachting van de wederkomst van Christus. Ik stel voor dat wij samen een kort gebed doen. Heere God, schepper van hemel en aarde, onze tijden zijn in uw hand. Zend spoedig, zo bidden wij, uw geliefde Zoon, opdat hij ons, zijn bruid, uw kerk, aan het hart kan drukken. En geef dat wij, met onze lampen brandende, in uw heerlijkheid mogen binnengaan. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen.